Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Loof God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom als Israëls kroost mocht naderen. Het 13e van 68. Doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs met de 12 artikelen waarna wij zingen Psalm 113, het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk? En wat er verder volgt. En daarna openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord. En luisteren we met eerbied naar Psalm 90. We doen belijdenis des geloofs. We zingen het vierde van 113. En daarna lezen wij Psalm 90.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voorgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keer weder gij mensen kinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen al de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uw aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte, aangaande de dagen onze jaren. Daarin zijn 70 jaren. of u zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemenste van dien is moeite en verdriet, en het wordt snellig afgesneden, en wij vliegen daarheen. Wie kent die sterkte uw storens en uw verbolgenheid, naar dat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot uw lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons en bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestig dat.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 16 en 17. Daar lezen wij onze tekst: laat uw werk aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen, en de liefelijkheid des Heeren onze God zij over ons, en bevestigt gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 90, vers 1, 8 en 9. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 90, vers 1, 8 en 9. zingen wij straks na het amen van de prediking het 26e vers van Psalm 106. Gelooft zij Israëls grote God. Zijn gunst schenk ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. Dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken, juich aarde, loof den opperheer. 26e vers na Psalm 106, na het amen van de prediking bedoel ik. Gemeente, jongens en meisjes, wat denkt u, hoe oud zou Mozes zijn geweest toen hij deze psalm dichtte? De meeste verklaarders die menen namelijk dat Mozes hier vlak voor de grens van het land Kanaan is. Dus dat betekent dat hij het grootste gedeelte van de woestijnreis achter de rug heeft. En als wij dan bedenken dat hij 80 jaar was toen hij geroepen werd, en dat hij dan ondertussen al 38 à 39 jaar rondzwerft met het volk Israël door de woestijn, dan moet hij ongeveer dus 119 jaar oud zijn. En Mozes die weet dat hij het land Kanaan niet zal binnenkomen, en daarom wil hij als het ware een testament geven. En misschien ben jij ook wel nieuwsgierig wat er in het testament van je vader staat of van je opa en je oma. En dat je denkt, ja, wat zou me dat opleveren? Nou, Mozes die had denk ik niet zoveel aardse goederen na te laten in zijn testament. Maar hij had wel een geestelijk testament na te laten. En als hij dan een toespraak gaat houden, dan moet u zich dat eens even voorstellen. Daar staat Mozes en hij ziet daar een generatie die opgegroeid is in de woestijn. De meesten van zijn leeftijdsgenoten, die zijn er niet meer. Die zijn allemaal omgekomen in de woestijn. Alleen Jozua en Caleb, die leven nog. En wij weten wat de oorzaak daarvan geweest is. Omdat zij door het ongeloof niet konden ingaan in het land Kanaan, moesten ze allemaal weer terug. 40 jaar lang zouden ze weer zwerven door de woestijn. En die hele generatie is omgekomen en daarom er stond een nieuwe generatie op. En hoe zou u dan die toespraak houden? En dan heb ik het even tegen de oud-ouderlingen in ons midden bijvoorbeeld. En u zou een toespraak moeten houden voor de Ebenezerkerk. En misschien zou u dan wel zeggen, ja, vroeger was alles beter dan nu. Die neiging heb je soms als ouderen, nietwaar? Bepaalde vrienden zijn je ontvallen, mensen waar je tegenop zag, waarvan je zei, dat waren geoefende kinderen van God. Dat waren toch een steunpilaren in de gemeente. Waar is dat nou van vroeger? Voor jonge mensen is dat trouwens wat verlammend. Maar dat doet Mozes niet. Mozes die gaat niet somberen. Mozes die zegt dan, Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Het is alsof hij door het geloof er bovenuit getild wordt en dat hij mag zien op wie God is. En het mooie van de grondtekst is dat er staat, mijn Heere. Het is ook heel persoonlijk. En daarin beleidt hij dat hij een gekochte des Heeren is. En als er één toch de trouw des Heeren geproefd heeft in al die jaren, dan is het Mozes wel. En dat is zijn geestelijk testament. En wat gaat hij dan doen? En dat willen wij nu ook doen. Hij gaat al die mensen plaatsen voor de onverhankelijke God. De heilige God, de grote God, de alwetende God, die niet alleen de openbare zonden ziet, die bij mensen ook wel bij anderen kunnen zien, maar die ook de heimelijke zonden, staat er, in het licht van zijn aanschijn brengt. De gestiekeme zonden, de geheime zonden waar je vader niet van weet en die je moeder niet ziet.
die je beste vriendin niet weet, maar die je koestert in je hart, je boezemzonde. En dan plaatst hij ons allen onder de wolk van zijn toorn en zijn gramschap, en dat in het licht van, ja, dat we maar hier eventjes zijn. En hij spoort aan om dat te wegen, te tellen, opdat wij een wijs hart zouden bekomen. En dan gaat hij eindigen met een gebed. En bij dat gebed wens ik u te bepalen. En we schrijven dan boven de prediking het gebed van Mozes. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Namelijk om Gods werk, dat is vers 16. Om Gods gunst, dat is vers 17a. En om Gods bevestiging, en dat is vers 17b. Dus wij wensen uw aandacht te bepalen bij een gebed van Mozes. Een drietal gedachten, een gebed om Gods werk, Gods gunst en Gods bevestiging. En gemeente, u kan gewoon meelezen in je Bijbeltje, in uw Bijbeltje, jonge mensen. Dat is ook makkelijk om de tekst te volgen, en dan weet je precies wanneer de dominee straks amen gaat zeggen. Dus ga meelezen in je Bijbeltje. En dan begint onze tekst met laat. Mijn werk aan uw knechten gezien worden. Nee, dat staat er helemaal niet. Ja, het is wel een afscheidstoespraak van Mozes, maar dat staat er helemaal niet. Dat wil hij niet. Hij wil zelf de aandacht niet. Wil niet hebben dat het volk gaat zeggen, nou, zo'n man als Mozes, die krijgen we nooit meer terug. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Het gaat hem dus om het werk des Heren. Zegt Mozes, wat denk je dan aan? Nou, zegt Mozes, dan denk ik niet alleen maar aan de momenten dat God moest ingrijpen om het volk te straffen. Want dat doet God niet met hartelust, hoor. Nee, zegt Mozes, dan denk ik vooral aan de momenten dat hij optrad in zijn verlossend handelen. Uw werk, laat dat zien aan uw knecht. Want die generatie die nu opgroeit, die hebben dat niet meegemaakt, heren. Hoe u, als door een machtige hand het volk verloste uit Egypte. En bepaalde momenten hebben ze niet gezien. Hoe u het volk leidde door de Schelfzee. En jawel, ze hebben natuurlijk wel gezien hoe de Heer het dagelijks begenadigde, met hemels brood verzadigde. En water uit de steenrots liet vloeien, dat hebben ze wel gezien. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En parallel in onze tekst, kijk maar naar de tekst, is het woordje en uw heerlijkheid. Daar bedoelt eigenlijk Mozes hetzelfde mee, alleen hij wil eigenlijk dan in dat werk iets heel speciaals aanwijzen. Namelijk de heerlijkheid van God. En wat is dat? Nou, er staat een woord in het Hebreeuws, dat betekent de glans van God. De schoonheid van God. De hoogheid van God, de majesteit van God. Laat dat zien, heren. En dan bedoelt hij ermee, laat toch zien dat uw werk ver boven alles uitstijgt. Ver boven het, ja, het zogenaamde werk van de afgoden. Maar ook boven het knappe werk wat mensen soms presteren. Die heerlijkheid van u. En dat is de openbaring van God. Ik ga dat natuurlijk niet uitgebreid na. Maar dat zou u eens thuis moeten doen met de concordantie. En dan dat woord heerlijkheid opzoeken. En daar zult u zien wat een belangrijk woord dat is in de Heilige Schrift. De heerlijkheid daalde neer tijdens de inwijding van de tabernakel en de tempel. De heerlijkheid des Heren omscheen de herders. De heerlijkheid des Heren, dat is dat God laag afdaalt naar deze aarde en zijn eigenschappen laat zien. Daarom leidt hij dat volk ook soms langs hele wonderlijke wegen en laat hij ze vierkant vastlopen om zijn heerlijkheid te laten zien. En wilt u dat laten zien, uw werk en uw heerlijkheid? Weet je wat Mozes ten diepste vraagt? Laat Christus zien. Want de heerlijkheid Gods openbaart zich in het bijzonder in Christus. Christus was immers in de vuur en wolkolom als de engel des Heren. Christus werd immers afgebeeld door het manna dat iedere dag op de grond lag. Christus was immers de steenrots die meeging met het volk Israël om hen telkens weer de dorst te lessen. Dus laat Christus zien. Wij lezen dat in Johannes 1 vers 14 en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van een enig geborene zoon des vaders, vol van genade en vol van waarheid. En dan vragen we aan onze tekst, Mozes, voor wie bidt u dit eigenlijk? Niet zo moeilijk, want in onze tekst staat heel duidelijk voor wie hij dit bidt. Er staat immers uw knechten en hun kinderen. Wie zijn dat eigenlijk? Nou jongens en meisjes, dat is in de eerste plaats heel gewoon het volk dat voor hem staat. Maar zij worden wel getypeerd als uw knechten. En daarmee laat Mozes zien dat de Heere een bijzondere relatie met dat volk is aangegaan. Uw knechten, dat lijkt een beetje werkheilig, niet waar, alsof ze knechtjes zijn van de Heere en hard aan het werk moeten. Maar dan vergist u zich, geliefden. Uw knechten heeft alles te maken met het genadeverbond. Dat zal ik u aantonen. Er staat in Leviticus 25 vers 42 en 55. Want zij zijn mijn dienstknechten die ik uit Egypteland uitgevoerd heb. Zij zullen niet verkocht worden gelijk men een slaaf verkoopt. Uw knechten. Maar we moeten ook eerlijk zijn, gemeente, want het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Want Mozes, die bedoelt in het bijzonder Gods kinderen ook. Dat zal ik u ook aantonen. Een voorbeeld daarvan vinden we in Numeri 14 vers 24. Daar staat, doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezit. Toch hanteert hier Mozes het oordeel der liefde. Hij bidt hier ambtelijk. Hij bidt hier als een type van Christus, die in de hemel bidt voor zijn kerk. Hij bidt hier ambtelijk. Hij is Christus niet. Hij is niet de alwetende. Dat weten Gods knechten niet, dat weten de ambtsdragers niet. En zij zijn in het bijzonder geroepen om dit gebed op hun lippen te nemen. Maar ook u, vader en moeder, om dit gebed op uw lippen te nemen. En dan het derde wat wij dan willen bekijken in onze eerste gedachte, dat is, hoe zullen zij dat dan beleven? Nou, dat zit in die woordjes in vers 16, het woordje aan en het woordje over. Er staat, laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Het woordje aan, dat lijkt een beetje erop, zoals jullie jongens en meisjes misschien wel voor de etalage staan van een speelgoedwinkel. Je bent gauw jarig en je denkt, ja, dat zou ik wel willen hebben en ik denk dat ik dat maar op mijn verlanglijstje schrijf. Maar ja, dan heb je het nog niet natuurlijk en er zit ook nog een winkelruit tussen. En zo moet je dat hier niet opvatten. Dat bedoel ik natuurlijk eerbiedig, zodat we het snappen. Als Mozes zegt, laat uw werk aan uw knechten gezien worden, dan bedoelt hij Laat uw werk daadwerkelijk beleefd worden, ervaren worden, Heere. Dat ze het niet alleen maar horen en aanhoren als mooie geschiedenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, maar dat zij het ook daadwerkelijk ondervinden. En eigenlijk zit dat nog sterker in dat woordje over en hun heerlijkheid over hun kinderen. Over, dat woordje dat duidt heel duidelijk aan dat het van boven naar beneden komt. Laat uw heerlijkheid over hun kinderen komen, Heere, als een regenbui, waardoor ze kletsnat worden, zodat ze ervan overtuigd worden. Wie is aan onze God gelijk? Dat zij dat ondervinden, Heere, dat betekent dat. Gemeente, hebben wij dit gebed ook in onze dagen niet hard nodig? En dan kun je dat wel overnemen, ambtsdrager en dominee en vader en moeder. En dat mag gerust, dat u zegt, nou zal ik ook eens een poosje deze woorden overnemen in mijn gebed. Maar die woorden, dat moeten zaken worden. Kijk, en daar is het ook Mozes om te doen. Daarom begint ook Mozes met mijn Heere. Dat staat niet zozeer in onze vertaling, maar dat staat wel in het Hebreeuws. Mijn Heere, en straks komt dat weer naar voren. Het is alsof Mozes zo dicht bij de Heere is. En dat hij het beseft. Ach, Heere, nou ga ik zo meteen sterven. En dat geeft helemaal niet, hoor, Heere. Daar hebt u het mij mee eens gemaakt. Dan zal ik straks naar het hemelse Kanaän aangaan. Maar uw werk is immers niet afhankelijk van mij. Nee toch, Heere. Gij gaat al door met uw werk en het laten zien van uw werk. Ja, uw heerlijkheid. En dan kijkt hij terug naar het verleden, maar hij kijkt ook naar de toekomst. En dat is ook voor jullie jongens en meisjes zo belangrijk. Fijn dat jullie in de kerk zitten vanmiddag. Dat hoort zo, dat je twee keer naar de kerk gaat. Maar luister eens, er ligt ook in onze tekst een gebed voor jullie. En ik hoop dat wij dat ook beoefenen als geheel van de gemeente naar onze kinderen toe, dat wij beseffen dat onze kinderen het ook moeten ervaren. Kijk, wanneer een van je jongens zorgen gaat geven, dat je zegt, jongen, ik krijg hem toch zondagsochtends niet uit zijn bed. Nou ja, hij gaat 's middags dan nog. Snap je, misschien zit hier wel een jongen die vanochtend niet naar de kerk is geweest en nu in de kerk zit om zijn vader en moeder een plezier te doen. Fijn dat je er zit, jongen. Maar, kijk, dat geeft vaak gebed bij een ouder. Maar als je een gezin hebt met oppassende jongens en meisjes die gewoon twee keer naar de kerk gaan en dat je tijdens huisbezoek zegt, ik heb er niks geen last mee hoor. Ze gaan zo makkelijk naar de catechisatie. Ze leren hun vragen. En dat je onder elkaar zegt, wat een zegen toch. Hè? Wat hebben sommige ouders toch een zorgen met hun kinderen en wij. Ja, nou daar mag je ook blij mee zijn. Maar je moet ze ook weer niet opvoeden als farizeeërs. En als formalisten. Want ook zij moeten wederom geboren worden. Ook zij moeten die heerlijkheid gaan zien die verborgen is voor ons van nature, die we niet zien, waar we blind voor zijn, waar geen plaats voor is in ons leven. Kijk, en daar worstelt hier Mozes om. Want ja, kijk, geliefden, dat moet je maar eerlijk in zijn. Geloof je nou ook dat je deze nacht kunt sterven? Want Mozes heeft het duidelijk over sterven in deze psalm. Hoe vergankelijk we zijn, geloof je dat nou? En als je dan nog onbekeerd bent, dat je dan naar de hel gaat. En dat niet voor 1000 jaar. En ook niet voor 10.000 jaar, maar voor eeuwig. Geloof je dat? Dat je er nooit meer uitkomt. Dat je dus geen kans meer krijgt om nog bekeerd te worden. Kijk, en als dit gebed ook daadwerkelijk wordt toegepast in je leven, dan ga je dat echt geloven, hoor. Al ben je dan 19 jaar oud. Maar als de Heere dat naar binnen brengt, nou krijg je nog ene kans. Na zoveel momenten dat ik je gewaarschuwd heb. Nou krijg je nog ene kans om bekeerd te worden. Dan ga je dat geloven. En dan ga je onbekeerd over de aarde. En roepend tot de hemel. Dan zoek je de verborgen plaatsen op. En dan ga je de genademiddelen ga je aangrijpen. Dan wil je zo graag in aanraking komen met een kind van God. Dan hoop je dat die nou eens vertelt hoe God een mens bekeert. Dan ga je dat echt geloven wat Mozes hier zegt. Dat je onder Gods toren je bevindt. Want anders dan gelooft een mens dat niet. Dan kan hij rustig doorgaan met zijn leventje. Kijk, en daar vraagt hij Mozes om, heren, dat zij straks nou niet massaal opgaan in het land Kanaan in uitwendige godsdienst en welvaart. Maar dat ze heel persoonlijk toch uw werk eens mogen zien en uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Dan ga je dat echt ook leren tellen. Tellen om een wijs hart te bekomen. En dat je uit gaat zien naar de morgenstond van Gods goedertierenheid om daarmee verzadigd te worden. Want niets kan je meer verzadigen, nietwaar, bekommerde ziel in ons midden. Die ongelukkig over de aarde gaat, die zegt, dominee, niets kan mij meer verzadigen, echt waar niet. Dan alleen maar dat de Heere eens een antwoord geeft in mijn duisternis. Ik loop er zo mee vast. O, dat de Heere zich eens openbaarde. Zo ga ik naar de kerk, dat ik daar iets van mag zien. Waarvan? Van die heerlijkheid des Heeren. En luister dan eens naar die welmenende oproep in deze psalm, die we lezen in vers 3. Daar staat, gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En gij zegt, keert weder gij mensenkinderen. En dan staat er in het Hebreeuws bij het eerste woordje mens een ander woordje dan bij dat tweede woord. Bij dat eerste, er staat enos. Gij doet de enos wederkeren tot verbrijzeling. Dat is de gevallen mens die de kiemen des doods in zich draagt door eigen schuld. En gij doet hem wederkeren tot verbrijzeling, heren. Maar gij zegt, keert weder gij mensenkinderen, daar staat Ben Adam. Ben, dat betekent zoon, kind. Zo roept God verloren zondaren. Adam, waar zijt gij? Zo kijkt hij uit naar verloren zondaren, geliefden. Kijk, en dat wil Mozes nou zo graag. Dat gaat gebeuren. En hij weet wat hij daarvoor nodig heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk Gods gunst. Onze tweede gedachte. En de liefelijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. Weer staat hier eigenlijk in het Hebreeuws de liefelijkheid van mijn Heren, onze Gods, zij over ons. En dan zie je ook hoe innig Mozes betrokken is bij dit gebed. En dan gebruikt hij een ander woord. Liefelijkheid. Het lijkt wel een beetje op heerlijkheid, maar het is toch een ander woord. Het woord wat er staat kun je ook vertalen met schoonheid, met glans, met vriendelijkheid, met de gunst. En dan de gunst van mijn Heere, van mijn Adonai betekent dat. En Adonai, dat is de aanduiding voor God. als de Almachtige, maar ook als die God die zijn volk gekocht heeft. Niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed, dat hij de wettige bezitter is van dat volk. Dat hij zijn genadige heerschappij uitoefent over dat volk. En dan zegt hij: Heere, wilt gij uw liefelijkheid nog eens laten zien? En dat zij over ons mogen zijn, de liefelijkheid des Heren. Wat is dat eigenlijk? Dat woord liefelijkheid komen we ook tegen in Psalm 27. En dat is ook tegelijkertijd de sleutel om hier het woordje liefelijkheid uit te leggen. Daar zegt David: één ding heb ik van u begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens de liefelijkheid des Heren mag aanschouwen in zijn tempel, om die te onderzoeken in zijn tempel. En jongens en meisjes, om je de liefelijkheid des Heren te laten zien, moet je even meegaan met mij naar het Oude Testament. En dan doen we dat maar zoals het volk Israël dat meemaakte in de woestijn. En u weet, na de Sinaï heeft de Heere de tabernakel opgericht. En als de Heere dan die liefelijkheid wil laten zien, dan zegt hij: kom maar. Kom maar naar het voorhof toe van de tabernakel. Want wat is er gebeurd? De Heere die is afgedaald, die is naar beneden gedaald. Kijk, en dan moet je even kijken naar mijn handbeweging. Want die liefelijkheid des Heren, die komt uit de hemel. En als God dan afdaalt, waar daalt hij dan af, jongens en meisjes? In de tabernakel, weet je dat? Waar woont de Heren in de tabernakel? Ja, dat weet je. Goed zo, dat is in het Heilige der Heiligen. Daar zit hij, hè? Op de troon, dat is de ark. En van daaruit, middels de priester, die één keer per jaar naar binnen ging, trad hij dan in het heilige, waar de andere dingen stonden in het heiligdom. En dan trad die hoge priester namens de Heere naar buiten toe, waar het volk stond te wachten. Nadat alle rituelen van de offeranden hadden plaatsgevonden. En als hij dan naar buiten kwam, dan kwam de liefelijkheid des Heren naar het volk toe. Dat is de liefelijkheid des Heren. Want dan liet de Heere zien: nou wil ik omgang hebben met een zondig, verdoemelijk Adamskind. Keer weder, gij mensenkinderen. En hoe is dat dan mogelijk? Nou, dat is nou die liefelijkheid des Heren. Dat wist het volk, daar zijn ze in onderwezen. Dat is alleen mogelijk door de bloedstorting van het lam. Dat ieder jaar plaatsvond. Daardoor is dat mogelijk en werd het volk onderwezen. God kan de zonde niet ongestraft laten. Dat kan niet. Want hij is een heilig en een rechtvaardig God. Buig daar eerbiedig onder. Zeg daar amen op. Dat we zeggen: Heere, u raakt in verlegenheid. Die verlegenheid was er al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, hoor. Dat de vader zei: hoe zal ik ze bij de kinderen zetten en geven dat gewenste land? Want ze hebben tegen mij gezondigd. Wie zal met zijn hart borg zijn? En dat was het probleem des vaders. Omdat de vader de zonde niet ongestraft kan laten. En toen kwam de zoon naar voren en die zei: vader, als ik dat nou eens op mij nam. Ja, maar mijn lieve zoon, dat kan toch niet? Ja, maar vader, als ik dan eens de menselijke natuur aanneem. Ja, dan zal ik u tot mens maken. En dan zal ik u tot zonde maken. Zodat de volle toorn en gramschap over u heen gestort zal worden, mijn zoon. Want de zonde moet gestraft worden. Anders kan die fontein van Gods barmhartigheid, en nou zeg ik het met de woorden van onze tekst, anders kan de liefelijkheid des Heeren zich niet openbaren door de genademiddelen. Kijk, en dat is dus de beweging van Gods kant. Kom kinderen, zeggen vader en moeder, we gaan naar het heiligdom. Kom kinderen, we gaan naar de kerk. Nou, zegt een puber, waarom moet je eigenlijk 2 keer naar de kerk? Nou, zegt vader, om daar de liefelijkheid des Heeren te mogen zien. En dat die over je heen komt, wat is dat nou weer? Ja, vader, daar sta je dan. Moeder, kun je het uitleggen? Kun je het vertellen dat je het zelf een keer hebt gezien? En dat je iets kent van die begeerte van David. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik die liefelijkheid des Heeren zal mogen zien en zal mogen onderzoeken in zijn tempel. Die verborgenheid die daar geopenbaard wordt in het heilig evangelie. Kijk, en dat vraagt hier Mozes. Dat die liefelijkheid des Heeren over ons zij. Weer datzelfde van over ons. En dat bedoelt hij weer hetzelfde. Wat? Nou, namelijk dat het toegepast wordt. Hij vraagt hier om een toepassende werking van de Heilige Geest. Verzadig ons met uw goedertierenheid, zegt hij in vers 14 en 15. Laat het toch zien. Wat gaat er gebeuren, dominee? Als een mens dat gaat zien, nou, dan wordt hij heel eenvoudig van blindziende gemaakt. Want van nature zijn wij blind voor deze dingen. En is er geen plaats in ons hart voor deze dingen. Daartoe moet de Heilige Geest onze zielsogen openen. En wat gebeurt er dan? Nou, heel eenvoudig, dan wordt je verstand verlicht. Want dat is in een Egyptische duisternis terechtgekomen. En dat, ja, dat was vroeger de burgemeester van stad Mensiel. Maar de duivel heeft ons verstand verduisterd en gebruikt het tot verdraaiing van je verderf. Maar dan wordt je verstand verlicht. Nee, God die schakelt je verstand niet uit, jonge mens. Een christen is een denker. Hij laat je denken, hij laat je nadenken. Hij zegt, denk nou eens na, man, waar je mee bezig bent. En open je ogen. Als een bevel des Heeren, zoals Christus tegen die blinde Bartimeus zei, wordt ziende. Zodat je gaat zien wat je eerst niet zag. En dat je zegt, ja Heer, nou zie ik het. Ik sta er buiten. Buiten de tabernakel, buiten de liefelijkheid des Heeren. Want die muur van de tabernakel was niet voor niets zo hoog dat je er niet overheen kon kijken, jongens en meisjes. Het volk werd daarin onderwijzen dat zij buiten God en buiten zijn gemeenschap zich bevonden. En dat is het eerste wat een mens gaat zien als hij stilgezet wordt door Gods lieve geest. Dat wordt niet iemand die zegt, ik ben binnen. Nee, ik ben juist buiten. En als een buitenstaander gaat hij leren wat het is. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Dan ga je zoeken naar die ingang, die poort. Die gaat je dierbaar worden. Om zo in het huis des Heeren, die liefelijkheid des Heeren te mogen zien. Die zij over ons, van boven naar beneden, Heeren. Wat ga je dan anders naar de kerk? Wat ga je dan anders je plaatsje innemen en zeg je, Heere, zou u mij toch ook willen verwaardigen om dat te laten zien? Wat dan? Wat wil je dat ik u doen zou? Dat vraagt de Heere aan zo'n bekommerde ziel, hè? Nou, dan weet hij gelijk het antwoord, hoor. Heere, dat ik ziende mag worden. Heere, dat ik bekeerd mag worden. Heere, dat ik toch de mogelijkheid van zalig worden mag zien. Niet alleen voor deze en voor gene, maar voor mij. Dat je heilig heilsegoïsme mag beoefenen. Om dan die liefelijkheid deze Heeren te mogen zien. Dat er nou in Christus een weg ter ontkoming is aan die welverdiende straf, aan dat welverdiende oordeel. Kijk, en dan gaat de Heilige Geest niet alleen je verstand verlichten, maar ook je wil ombuigen, zodat diegene die eerst onwillig was, gewillig gemaakt wordt. Dan wil je dat ook. Echt waar. Hoewel je ook nog die andere wil voelt, die tegenstander, die vijandschap. En toch is er door de liefde Gods een andere wil geschapen in je. Die je ombuigt en die je als het ware lokt en trekt. En gewillig maakt om daadwerkelijk te breken met de zonde en de ongerechtigheid. En te wandelen in de wegen des Heren. Om die liefelijkheid te mogen onderschouwen, Heren. Wat zou dat groot zijn. En gemeente, wat hebben wij dat ook nodig. Dat dat ook onze bede zal zijn. De bede allereerst van de dominees. Ja, de dominees. Dat die, en dat bedoel ik mezelf ook mee. Dat die niet zomaar een preek houden. En dat ze niet zomaar een werk doen door de weeks. Catechiseren, pastorale bezoeken afleggen. Vergaderen als een automatisme. Als een beroep. Maar dat zij gezanten zijn van Gods wegen. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoen. Alsof ze mensen kunnen bekeren. Ze kunnen het niet. En ze hoeven het ook niet. Maar toch zijn zij verantwoordelijk om hen te grijpen die ten dode wankelen. Maar ook die zielen die in duisternis wandelen om ze bij de hand te nemen en te leiden tot Christus geliefde. En ook Gods kinderen te voeden en te sterken op de levensweg. Te bidden. Het staat ook zo in het bevestigingsformulier. En dat geldt natuurlijk ook voor de ouderlingen en de diaken. Maar ook voor de vaders en moeders en de grootouders. Ja, voor wie niet? Wie is er nou niet verantwoordelijk voor een ander? Je bent niet alleen op de wereld. Nee. Je bent samen. Kijk maar om je heen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Want onze derde gedachte, gemeente, sluit daar haar fijn op aan. Gods bevestiging. Onze derde gedachte. En bevestigt gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Hé, zegt iemand, wat gaat Mozes nu doen? Gaat hij het nou over zijn eigen werk hebben, dus toch? En u zei aan het begin, dominee, dat hij de aandacht niet wil vestigen op zijn werk. Hij begon immers zijn gebed met laat uw werk. En wat was dat toch goed van Mozes. Maar nou toch, jammer is dat. Nee. Want u zult ontdekken dat dat in het verlengde ervan staat. Hij heeft het over het werk onze handen, dus in meervoudsvorm, voor het hele volk van Israël. En wat zou hij daar nou mee bedoelen, jongens en meisjes? Zeggen jullie het eens? Welk beroep oefenden de Israëlieten uit tijdens de woestijnreis? Weet je dat? Welk beroep? Goed nadenken. Veehouder. Het waren veehouders. Er ging een hele grote kudde mee met al die miljoenen mensen. Dat moet een enorme optocht zijn geweest en een enorm geblaar van schapen en geiten en koeien. En dat was hun taak. Kijk, en daar bidt hier Mozes om. Bevestigt gij het werk onze handen. En dan zegt hij, bevestig het. Dus als ze straks in Kanaän aankomen, wilt u hen dan helpen? Wilt u dat dan zegenen? Het gewone dagelijkse werk. Mozes zegt, als het ware, Heere, niets zal gedijen als gij uw zegen er niet aan verbindt. En wat bedoelt Mozes dan? Nu, Mozes die bedoelt dat in het licht van Gods koninkrijk. Onze kanttekeningen die wijzen daarop. Zij leggen dat als volgt uit, ik citeer, Heere, regeer al ons voornemen en doen, dat van nu voortaan altoos door uw genade vast en bestendig blijven, want zonder God vermogen wij niets. Dus hij stelt dat in het licht van de ware vrezen des Heeren. Ja, gemeente, wij moeten geen zondagschristenen zijn. Het is zo van belang dat wij beseffen als we morgenochtend naar ons werk gaan en als we niet meer werken of uitgeschakeld zijn, dan hebben we toch een taak, niet waar? En als we thuis als moeder onze huishouding weer oppakken, dat wij dan bedenken, hoe doe ik dit? En als je dan je werk doet, dan moet je eens eraan ruiken. Zul je dat proberen? Ja, ik weet wel hoe mijn werk stinkt, zegt iemand die in de vis werkt. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar dan moet je ernaar ruiken. En naar welke geur moet je dan ruiken? Of daar de geur aan zit van de vrezen des Heer. Want dat bedoelt Mozes hier. En als die geur er niet aan geroken wordt, geliefde gemeente, dan kun je dit gebed niet overneem en bevestigt gij het werk onzer handen. Dan kun je dat niet overnemen, want dat zal God niet bevestigen. God zal het werk waar de zonde aan kleeft niet bevestigen. Als wij ons werk doen gepaard met liegen en bedriegen, belasting ontduiken of zo, of dat je alleen maar werkt om constante eer naar jezelf toe te halen, begrijp je? Of je doet je werk als een eigen gerechtigde fariseer, die prat gaat op zijn vroomheid, die graag van de mensen gezien wil worden, hoe hij zijn werk toch wel doet als een degelijk kerkmens, dan zal hij dat werk niet bevestigen. Waarom dan niet? Wat bedoelt Mozes dan? Nou, hij bedoelt, gemeente, dat in dat werk van u ook Gods werk gezien zal worden. Daar gaat het om. Heere, bevestigt gij het werk onzer handen. Geef, Heere, dat in dat gewone dagelijkse werk dat ik doe, toch uw werk gezien mag worden. Dat is de vrucht van het nieuwe leven. De kracht van het geloof, dat zijn de goede werken. Want het waarachtig geloof is niet zonder de goede werken. Heere, geef toch dat ik naar uw heilige wet zal leven en dat uit liefde tot u en dat het tot eer van u mag zijn. En dat wordt gemerkt hoor, echt. Dat is de beste vorm van evangelisatie. Want dat bedoelt Mozes ook als hij zegt, laat uw werk aan uw knechten gezien worden en hun heerlijkheid aan hun kinderen. Geef, Heere, dat er zulke vaders en moeders mogen zijn die de Heere vrezen. Ja, mijn vader die praat niet zoveel, zegt er iemand. Dat kan hij nou eenmaal niet, hij is nogal zwijgzaam. En ja, ik kan het allemaal niet zo onder woorden brengen, maar ik weet zeker dat hij de Heere lief heeft. Dat kan ik aan alles merken. Want je kunt zijn levenswandel nagaan. Zo stipt dat hij leeft. En dat doet hij niet vanuit een wettisch beginsel, omdat het moet, maar omdat het mag. Omdat het mag. Zie je dat wel eens bij je vader? Of bij je moeder? Of is het allemaal vrome godsdienst? Kijk, en diep in het hart van een godvrezende vader en moeder zal de wens leven, Heere, geef toch dat het over mag slaan. Ik kan mijn kinderen natuurlijk niet bekeren. Maar Spurgeon, die gebruikt bij deze preek die hij gehouden heeft, een prachtig voorbeeld, namelijk van een kaas. Een kind van God is net een brandende kaas. En jongens en meisjes, dat heb je misschien wel een keertje gedaan, zo rond kerstfeest, dat je met een grote kaas andere kaasjes aansteekt. En als je dat nooit gedaan hebt, dan moet je dat maar eens doen. En dan moet je eens letten op de vlam van die grote kaas. Wordt die vlam minder als andere kaasjes aangestoken worden? Nee, natuurlijk niet. Die vlam die blijft even helder schijnen. En ondertussen steekt hij andere kaasjes aan. Kijk, en dat bedoelt hier Mozes, geliefden. Dat het aanstekelijk gaat werken. Zou dat niet gebeurd zijn bij Rut? Toen ze zag hoe Naomi beproefd werd. En dat ze toch door genade leidzaamheid kreeg. En vast mocht houden aan haar God. En dat zij geproefd heeft. Moab, dat is een dode God. En de God van Israël, dat is de levende God. Want woorden die wekken, maar voorbeelden die trekken. Zodat je jaloers wordt op het volk van God. En dat je zegt, ja, wat die vrouw nou toch heeft. Het is een collega van me. Maar dat mis ik. Kijk, en dat is ook wat Mozes hier bedoelt. Geef, Heere, dat uw werk en uw heerlijkheid gezien mag worden en dat de liefelijkheid des Heren over hen komt. En ook wanneer een kind des Heren ingezonken is en als een droge aarde lijkt, dan moet die liefelijkheid des Heren weer opnieuw over hen zijn. Net zoals die man die een tuintje heeft en die snakt naar een regenbui. Ja, hij giet zijn plantjes wel nat. Maar ja, dan die nacht, de hele nacht stort het van de regen. En de volgende dag dan gaat hij naar zijn tuin en hij ziet hoe alles verkwikt is en opgefrist is en opbloeit. Ach, Heere, zou u dat bij mij ook weer eens willen doen? Zegt een ingezonken kind van God. Heer, het is voorbereiding op het heilig avondmaal en ik kan mezelf er niet brengen. Zou u toch bij mij het geloof weer eens in de beoefening willen brengen? Die liefelijkheid des Heren gemeten, dat is vooral de vergeving van zonden. Ach, Heer, zou u mijn zonden toch willen vergeven? Telkens weer opnieuw heeft Gods kind die weldaad nodig. Die liefelijkheid des Heren. Kijk, en Mozes die vraagt dat. Geeft dat er zulke mensen onder het volk mogen zijn, dat zijn nou de ware knechten des Heren. Kom je ze nog wel tegen, jonge mensen? Dat je zegt, ja, daar kan ik echt jaloers op, want ik kan gewoon merken dat hij het meent. Dat hij daar echt ook deel aan heeft. Dat hij het zo graag aan mij zou willen geven. Weet je wie daar iets van had? Dat was Jacob. Jacob had natuurlijk een aantal geschenken gestuurd naar Esau. En ja, Esau die hoefde die geschenken niet. En toen ze elkaar tegenkwamen, toen zei Jacob, ja, waarom neem je ze nou niet aan? Ach, Jacob, ik heb veel. En wat zei Jacob toen? Dat weten jullie wel, kinderen. Ik heb alles! En wat is nou het verschil? Vraag het maar vader en moeder aan tafel. Wat is nou het verschil? Ik heb veel, ik heb alles. Nou, dat weet je wel. Jacob had een God voor zijn hart en een borg voor zijn ziel. En dat had hij ook bevindelijk geleerd in zijn leven. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En o wonder van genade, mijn ziel is gered geweest. Kijk, en dat noemt toch Mozes het werk onzer handen. Want de Heere die houdt er geen luie kinderen van God op na. Maar hij schakelt alles in. Het gaat dwars door je heen. Het is niet de Heilige Geest die voor je kijkt. Het is niet de Heilige Geest die voor je praat. Het is niet de Heilige Geest die voor je luistert. Het is niet de Heilige Geest die voor je denkt. Nee, de Heilige Geest laat je spreken, maar wel met je eigen taal. En de Heilige Geest die laat je kijken, wel met de ogen van je ziel. En de Heilige Geest laat je denken, maar wel met je eigen verstand. Hij schakelt je helemaal in. En daarom wordt dat toch het werk onzer handen. Wanneer we de Heere vrezen. dan mag je toch door genade wel eens zeggen, en toen kreeg ik echt te geloven. En toen kreeg ik echt te zien. En toen gaf de Heere mij te bidden. Toen deed de Heere mij worstelen. Toen deed de Heere mij strijden. Toen mocht ik echt in de kracht des Heeren grote daden verrichten. Niet tot de roem en eer van de mens, maar opdat het werk Gods in het werk onze handen gezien zou mogen worden. Ja, en dan in het bijzonder, en al zouden we er nou maar eentje winnen voor de dienst van de Heere. Kind des Heeren, al zou je er nou maar eentje winnen, dat je je hele leven lang smeekt en bidt, en dat je zegt, Heere, zou door mijn getuigenis er ook één tot waarachtige bekering mogen komen. Toch? Dat je dan ook bidt. Ja, bevestigt gij het werk onze handen. Mozes, die weet dat hij oud is en dat hij straks afscheid moet gaan nemen. Maar Mozes is niet pessimistisch. Mozes, die is niet een man van het kaliber die zegt, nou, als ik straks ontval, dan gaat het licht uit. Nou, dat zou erg zijn als we zo over onszelf zouden denken, als dominees of ouderlingen. Dat is niet anders dan hoogmoed. Nee, je ziet dikwijls dat de Heere het ene instrument wegneemt en het andere ligt al klaar. Jozua, de Heere redt. En zo is het ook met het oog op de toekomst van de Ebenezer gemeente. Geliefden, we moeten het niet verwachten van allerlei menselijke dingen. En of dat nou Barendrecht is of Nederland is en ook onze kerken. Maar dat wij er toch door het waarachtig geloof eens bovenuit getild mogen worden en zeggen, Heere, ja mijn Heere, zegt Mozes, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Ik las in de preek van Spurgeon hierover dat de Heere soms wel eens net als een tuinman is en die zegt, nou ik zal die oude eikenboom maar eens wegzagen, want die houdt al het licht van die jonge eikenboompjes tegen en die jonge eikenboompjes die moeten gaan groeien. En hij kapt dan die oude eikenboom. En jawel, nu krijgen die jonge eikenbomen meer licht. En dat blijken ook eikenbomen te zijn. Al zijn het nog maar kleintjes. Maar dat geeft wel verwachting. Voelt u, de Heer is niet afhankelijk van grote mensen in het Koninkrijk Gods. Ze zijn ook allemaal gestorven. Maar de Heer is bij machte ook om in een donkere tijd toch weer zulke mensen te doen opstaan. Ja, bevestigt gij het werk onze handen, zo eindigt Mozes zijn gebed. Zal dat Mozes einde zijn? Mozes, waarom val je in de herhaling? Waarom moet je dat nog een keer zeggen? Nou, gemeente, ik geloof dat wat de meeste verklaarders ook menen, dat het hier vooral gaat om het antwoord van het volk. Als Mozes klaar is met zijn bidden en hij zegt aan het einde, en bevestigt gij het werk onzer handen, dat het volk dan ja zegt. Het werk onzer handen bevestigt dat, zoals we dat samen gaan zingen. En al het volk zegt amen op mijn klanken. Amen. van mijn gebed. Heere, zo bidden we u, of gij toch ons dit gebed wil schenken. Daar hebben wij dat waarachtig geloof voor nodig. Want anders dan wordt het vormelijk overgenomen. Maar dat wij de noodzakelijkheid van de inhoud van de woorden mogen beleven en zo ook u de Heere mogen leren voorleggen. Steunend niet op onze eigen verdiensten, maar alleen op de verdiensten van Christus. En vergeeft u al onze ongerechtigheden die ons in de meest heilige verrichtingen ook hebben aangekleefd. En aanvaard onze dank. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. U weet wat we nodig hebben. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 6e van 46. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.